Hallo en welkom op de sofa met Zeka. Vandaag heb ik een hele familie op bezoek. Familie van Dinderen, Hugo en zijn dochter Ilse. En onze lieve Amber Paris is er ook bij. Familie van Dinderen Paris, welkom.
Dank je.
Dank je wel.
Ja, met jullie drie. Fijn, op familieuitstapje vandaag. Naar aanleiding komen we, van jullie boek, ABC van het Klimaat, komen we eigenlijk vandaag een beetje samen. Nu, voor onze kijker en luisteraar zou ik voorstellen om je eventjes voor te stellen. En laten we zeggen, ik start met Hugo. Ik stel je eventjes voor.
Ja, ik ben wel getekend door dat ik bij de jeugdbeweging geweest ben, zowel bij de scouts als bij de KSA. En ik heb daar sociale zin ontwikkeld, leren samenwerken met anderen. En ook, ik heb mijn badge van natuurkenner verworven, omdat ik 20 verschillende bomen kon identificeren en 20 verschillende planten, dus dat was nogal simpel. Maar dus een wat zin voor de natuur ook vandaar meegekregen. Ja, nadien ben ik ook 5 jaar leraar geweest, 5 jaar nationaal verantwoordelijke voor de jeugdorganisatie KSA, Vlaanderen, 12 jaar VRT, radiojournalist en 12 jaar volksvertegenwoordiger voor de Groene Partij Agalef. En nadien heb ik de oudere werking voor Groen opgericht. In 2003 was dat. En nadat de jongeren op straat kwamen voor het klimaat, heb ik gedacht als verantwoordelijke grootvader, die jongeren hebben volop gelijk. En wij ouderen, wij grootouders, wij moeten hen ondersteunen. En heb ik de grootouders voor het klimaat opgericht.
En ook een boek geschreven ondertussen.
En dat boek is daar een beetje ook resultaat. Het resultaat van. Ja.
En ik kijk dan naar uw dochter Ilse. Je hebt ook meegewerkt aan een boek. Stel je eventjes voor.
Ja. Ik ben Ilse van Dinderen. Ik woon in Antwerpen. Ik heb bio-ingenieur gestudeerd en daar waren 2 goede redenen voor, vond ik. In die wetenschappelijke opleiding krijg je van alles mee om onze aarde een betere plek te geven. Allee, dus natuurontwikkeling, bosuitbreiding, het zat allemaal mee in mijn opleiding. En toen had ik ook nog het idee, ik wil naar het buitenland, naar de tropische streken, om daar ook de wereld beter te maken en om aan ontwikkelingssamenwerking te doen. Dat is er dan uiteindelijk niet van gekomen. Ik ben in Antwerpen gebleven, 4 kinderen. Ik werk bij de Vlaamse Landmaatschappij en wij doen eigenlijk op in gans Vlaanderen aan natuurherstel. Dus wij zetten projecten op in de open ruimte om die beter te laten recreëren. Dus wandelpaden, fietspaden leggen we aan. Maar we zorgen ook voor een gevarieerdere natuur, meer natte natuur. Dus dat is een belangrijk deel van mijn bestaan. En daarnaast ben ik ook politiek actief. Ik ben ook gemeenteraadslid voor Groen in Antwerpen en provincieraadslid. Die drive om met milieu en natuur en klimaat bezig te zijn, dat zit er eigenlijk al lang in.
Ja, dat kwam met degene mee doorgegeven. Ja. Ja, en dan hebben we onze Amber Paris hier, 25 jaar, ja. Jong en al een hele cv.
Dat valt een beetje mee in vergelijking met de mensen naast mij. Maar uiteraard ben ik opgegroeid wanneer dat opa en mijn mama van alle acties deden voor het klimaat en zo. Dus ik heb daar ook wel
met de paplepel mee gekregen.
Ja, dat bewustzijn van we moeten hier iets wel iets aan doen. Dit is onze planeet. Wij moeten ervoor zorgen. Maar op professioneel vlak ben ik wel een beetje een andere richting uitgegaan. Meer sociaal. Ik heb talen gestudeerd, omdat ik heel veel van literatuur hou. Ik heb theater en filmwetenschappen ook gestudeerd. En dan ben ik voor leerkracht gegaan. Dus daar werk ik nu ook in. Ik werk op het middelbare school in Antwerpen, in Berchem, als leerkracht Engels en Nederlands. En dat vind ik heel leuk. Maar ik heb ook altijd in de scouts gezeten en ik vind het wel heel fijn om zo'n engagement te hebben, mij in te zetten voor de gemeenschap en iets te doen En ik vind het ook heel leuk met mijn kinderen te werken, uiteraard. En nadat ik daar dan gestopt was als leidster, ik ben ook groepsleiding geweest, wou ik me toch op een andere manier engageren en ben ik ook lid geworden van Groen. En heb ik mij kandidaat gesteld voor districtsraadsverkiezingen in 2018, was dat. Dus nu zit ik dan ook al drie jaar...
Heb je ook
jaar,
dan verkozen?
Ben ik ook verkozen geraakt.
Kijk eens aan.
Ja, en dan zit ik nu drie jaar in de districtsraad van Antwerpen.
Dus ja. je kunt zeggen, we zijn helemaal een groene familie, want we zijn allemaal...
Ja, eigenlijk echt wel.
Ja,
er is, zijn geen dissidente stemmen of zo.
We gaan het vandaag hebben over het klimaat. Het is zeer actueel. Samen hebben jullie een boek geschreven, ABC van het klimaat, uitgegeven door Willems Uitgevers voor de Boekencafé. En ik zou zeggen, ja, het kan niet meer actueel zijn dan wat jullie geschreven hebben. Een boek is geschreven in een zeer specifieke vorm, hè? Klopt het?
Ja, ja. We hebben het ABC een beetje gevolgd en aan die 26 letters 177 verhalen gekoppeld, die enerzijds wijzen op de urgentie van de klimaatcrisis. We moeten daar echt de onmiddellijk volgende tijd veel radicale maatregelen voor nemen om onze kinderen en kleinkinderen nog een leefbare toekomst te geven. En in die verhalen zitten ook heel veel hoopvolle dingen van mensen die nu al van alles doen, energiecoöperaties oprichten en zo. Ook lokale besturen die een en ander, ook hogere besturen, de Verenigde Naties die inspanningen doen. Want we willen ook hoop geven aan de mensen. Ze mogen niet in een hoekje zitten en oei, welke miserie komt er op ons af als ze al die beelden op televisie zien van die overstromingen, van die bosbranden, droogtes. Dat kan verlammend werken, maar dat mag niet, vinden we. Hè? En vandaar die nadruk op die hoopvolle dingen.
Ja. En u zegt zelf, kijk dan naar Ilse, u zorgt samen door uw werk over waterbeleid in België of in Vlaanderen?
Vlaanderen.
In Vlaanderen. Ja. En u zegt, ja, hiermee kunnen we ook veel doen voor ons klimaat, als we het juist doen.
Ja. Dus om aan het klimaatprobleem iets te doen, gaan we ons ook voor een stuk moeten aanpassen aan dat veranderend klimaat. Dat noemt dan klimaatadaptatie. En dan is het belangrijk dat de ruimte in Vlaanderen, dat dat op zo'n manier kan functioneren, dat water voldoende plek heeft. En dus met de rampen in Wallonië hebben we dat gezien, dat we eigenlijk veel te veel bebouwing hebben in riviervalleien. En eigenlijk heb je plek nodig voor dat water. En dat is iets wat wij ook in Vlaanderen proberen te realiseren. Ja. Meer plek te geven aan water, aan rivieren, om te kunnen stromen.
Dus er komt nu ook een wetgeving die zegt, je moet er zoveel minder beton of zoveel verplicht vierkante meter voor je huis, vrijwoning, zonder beton hebben?
Op dit moment is er niet zo'n rigide wetgevend kader. Hè. De regering heeft wel beslist om in 2040 een betonstop te hebben. Uh-huh. Maar het blijft bij veel dure woorden. En eigenlijk op terrein gebeurt er nog veel te weinig. En gaat de verkavelingen in open ruimtegebieden gaan gewoon ja, door. Dus,
maar het komt op neer dat als je gewoon in straat, je voortuin of je parkingplaats in plaats van beton, als je dan met iets doorlatend, laten we zeggen zo, gras of iets zet, dan kan de water ook naar beneden in plaats van allemaal naar de kleine, afwatering, rioleringsplekjes, wat dan altijd per definitie voor overstroming zorgt, ook al is het maar regen of wat dan ook.
Dat is een goede maatregel, ook heel kleinschalig. Het zorgt niet alleen dat het water kan infiltreren, maar het geeft ook meer verkoeling, hè, want al die beton, die zorgt voor een extra opwarming. Hè. In steden spreken we dan van het hitte-eilandeffect, waarbij dat de stad veel rapper opwarmt dan de zones daar rond, die niet bebouwd zijn. Dus meer water inbrengen in de stad is ook op dat vlak veel beter dan... als we naar een hogere temperatuur gaan, dan is het belangrijk om voldoende verkoeling te hebben, ook in de stad. Ja. En door water of rivieren in de stad open te leggen, kan je dat ook realiseren.
Ja. En als je kijkt naar Amber, je bent ook activiste. Je bent op straat gegaan voor onze klimaat, samen met jongeren. Vertel mij eens, hoe is dat geweest?
Ik denk dat het heel belangrijk is dat jongeren op straat zijn gekomen. Omdat dat toch... het is hun toekomst ook. Hè. Het is, zij moeten hier nog lang leven. En als ik dan ook in mijn...
Jij ook, nee?
Ik ook. Ja, ik ben ook een jongere. Ja, dus waar. Maar ja, als ik ook in mijn vriendenkring kijk of zo, is er toch heel veel bezorgdheid over. Van hoe gaat onze toekomst eruit zien? Gaan wij wel nog hier kunnen wonen? Of gaat dat hier allemaal overstroomd zijn, bijvoorbeeld?
Maar is dat nu echt thema, dat jongeren echt, dat is echt een bezig thema. Gaat?
Ja, want ik zie dat ook op mijn school, bijvoorbeeld. Mijn leerlingen zitten daar ook heel erg mee in. En die hebben onlangs op onze school 2 weken geleden nog een klimaatvoormiddag georganiseerd. En wij als school ondersteunen dat dan ook. Dat ze sprekers hebben uitgenodigd en workshops hebben gedaan rond klimaat. Ze zijn ook naar mij gekomen omdat ze onze speelplaats willen ontharden. En ze zoeken naar subsidies of hoe kunnen we dat regelen. En ik heb dan gezegd dat ik ze daarmee zou helpen. Dus dat leeft heel hard bij jongeren. Ik denk dat er ook veel angst leeft. En ik denk dat het wel belangrijk is dat wij dan dit boek hebben geschreven. Om toch aan te tonen dat er ook op kleine schaal, als onze... grote multinationals en besturen niet willen meewerken, dat we ook op kleine schaal toch al verandering kunnen teweegbrengen. Dat kan in kleine dingen zitten, zoals jullie al zeiden, die doorlaatbare
opritten
bijvoorbeeld, ja. Of parkeerplaatsen in de stad.
Zijn er veel in België, hè?
Ja. Of het ontharden van speelplaatsen, ik weet niet, overheidsgebouwen of privéwoningen beleggen met zonnepanelen. Dat zijn allemaal dingen dat wij kunnen doen. Dus ik denk dat ook wel belangrijk is om dat beeld ook voor onze jongeren te schetsen, omdat het soms heel zwaar voelt, hun toekomst.
Kunnen we het nog doen keren, Hugo?
Ja,
of zijn we al te laat, denk je?
De klimaatwetenschappers zeggen dat dat zeker nog kan. Maar dan moeten we nu in Glasgow, op dit ogenblik, is de wereld top bij elkaar. En daar moeten dus zeer dringende maatregelen worden genomen. En als we dat doen, dan kunnen we het ergste nog voorkomen. Het is al een stuk bezig en een aantal dingen zullen we niet meer kunnen terugdraaien. We moeten rekenen op meer hittegolven in de toekomst, op meer droogteperiodes. Maar zoals gezegd, we kunnen onze steden en daaraan aanpassen. We kunnen zorgen voor meer blauw in de steden. En er zijn al verschillende steden die daar initiatieven rondnemen. En... beken en rivieren die ze eerst onder de grond hadden gestopt, opnieuw ruimte te geven, zodanig dat ze voor dat afkoelend effect kunnen zorgen tijdens de komende hittegolven. Ja. Dus het kan nog, maar de vrees is dat degenen die belang hebben bij het status quo, dat die toch nog op de rem kunnen staan. En tegenwoordig doen ze dat dan veelal door te zeggen, ja, het is al te ver gevorderd. En versterken zij in feite de doemverhalen. Hè? Terwijl ze, en dan bedoel ik de fossiele industrie, hè? Er zijn documenten naar boven gekomen die bewijzen dat in de jaren 70 van vorige eeuw dat ExxonMobil bijvoorbeeld al heel goed op de hoogte was van het verderfelijk effect van zijn olieproducten. Maar ze hebben dat in de schuif gestoken en ze hebben allerlei zogenaamde geleerden, denktanks en zo gesubsidieerd om de twijfel te zaaien in feite. Zodanig dat ook de media dachten, ja, we moeten toch de twee klokken laten horen. Hè? Die klimaatwetenschappers die aan de alarmbel trekken en diegenen die zeggen, dat is allemaal nog niet zo erg en we gaan dat wel kunnen oplossen en we hebben veel brains als mensen en we hebben veel ontdekkingen gedaan in het verleden. Wees gerust mensen, er komen oplossingen, daar zorgen wij voor. Wel, nu beginnen zij vast te stellen dat dat niet meer lukt, zo'n verhalen, want de mensen zien op hun televisieschermen de effecten van de klimaatcrisis nu, vandaag. En dus beginnen ze te zeggen, ja, er is niks niet meer aan te doen. En daarom moeten die wereldleiders vandaag bijeen in Glasgow ervoor zorgen dat ze toch, ondanks die druk van die bedrijven, dat ze toch de noodzakelijke maatregelen nemen. En dan zo zeggen de wetenschappers, dan gaan we het ergste kunnen voorkomen voor onze kleinkinderen. En als oudere generatie vinden we het heel belangrijk om daar dan ook voor op te komen. Hè? In feite, ik vind mijn generatie, zeker in het Westen, heeft het vrij goed gehad. Ik ben nog geboren in de Tweede Wereldoorlog, maar nadien, dankzij de constructie van de Europese Unie, hebben we het hier in West-Europa vrij goed gehad. Wel, onze kinderen en de kinderen wereldwijd moeten ook zo'n toekomst kunnen hebben. En daarvoor moeten die wereldleiders in Glasgow nu eindelijk zorgen. Want zoals in ons boek staat, er zijn veel mensen die al dingen doen, maar er is ook nood aan globale system change. Zoals de jongeren bij ons en de jongeren wereldwijd zeggen. Hè.
Ja, Ik sta helemaal perplex te luisteren. Dus je zegt, we kunnen het nog wel. Ja. Maar Ilse, wat kunnen we nu concreet doen op wereldniveau? Wat zijn de top drie, laten we zeggen, dingen dat we nu moeten doen? Want als Europa meedoet en Afrika niet, ja, hebben we wel een probleem. Of Noord-Amerika, ja. Ja. Helpt dat allemaal?
Follow the money, zou ik zeggen. Allee, okay. Er gaan heel wat geldstromen nog naar fossiele industrie. En als die al eens stilvallen, dan denk ik, dan ontstaat er een echte systeemverandering.
Wat bedoel je?
Overheden bijvoorbeeld, ja, die nog altijd fossiele energie subsidiëren, vanuit het idee dat natuurlijk energie voor iedereen toegankelijk moet zijn, dat is belangrijk.
Hebben we het nu over Noord-Amerika?
Ik heb het over heel de wereld eigenlijk.
Ook Europa
het gebeurt
nog
in
steeds?
Vlaanderen.
Zeker.
Vlaanderen bijvoorbeeld, blijft nog altijd olieindustrieën subsidiëren. Bijvoorbeeld ExxonMobil is een van de bedrijven die vanuit de Vlaamse regering nog altijd geld krijgt. Een soort van compensatie voor de lasten die zij moet betalen aan de Europese Unie in het kader van de ETS, dat is de Emission Trading Scheme, of de emissiehandel, moeten zij betalen per CO2 dat ze uitstoten. En daar krijgen ze eigenlijk van de Vlaamse regering compensaties voor. Dus al die geldstromen...
Dat is toch helemaal gek?
Dat is helemaal gek. Dat is echt helemaal gek.
En tegelijkertijd doet onze regering alsof zij dat helemaal willen rechtzetten.
Hele gemakkelijke maatregel. Stop gewoon die geldstromen van de overheid naar die fossiele industrie.
Gaat dat dan niet alles imploderen, een wereld zoals we het nu kennen? Want veel is gebaseerd op fossiele industrie.
Klopt, maar alleen nu gebeurt de verandering te laat. Hè? En eigenlijk kan je via dat soort van mechanismen wel zorgen dat die fossiele industrie afgebouwd wordt. En nu, in tegendeel, ontstaat helemaal die idee van urgentie niet. Als ze voortdurend gecompenseerd worden voor alle CO2 die ze uitstoten, gaan ze niet op zoek naar alternatieven.
Dus je zegt, neem die subsidies af van de fossiele industrie en steek dat bijvoorbeeld in aanmoedigen van zonnepanelen,
absoluut,
zeg maar iets.
En windmolens. Windmolens op zee, windmolens op land, zonnepanelen op de daken. In Antwerpen heeft men berekend dat we daarmee enorm veel CO2 kunnen besparen. Hè. We hebben nu nog maar 2% of 3% van ons potentieel gebruikt. Dus er liggen nog heel wat daken in Antwerpen zonder zonnepanelen. Dus overheid, investeer in meer zonnepanelen en op die manier...
Ja, maar het is al een paar keer misgelopen in Vlaanderen en België.
Absoluut. Dus dat geeft toch aan dat beleid daar niet mee bezig is. Allee, zo
nee,
heel
echt,
die,
hè, want,
heel die farse van die terugdraaiende tellers en zo, dat zo'n systeem niet werkt en zorgt voor een onduidelijk investeringsklimaat, ook voor de gewone burger, dat is echt wel het domste.
Heb je ook gevoel dat de burger op dat punt is gewoon aan zijn lot overgelaten of een beetje misleid geweest?
Ja. Ik vind dat ook. Ook als ik vandaag dan hoorde het compromis dat in de Vlaamse regering gesloten is over het klimaatplan, vond ik dat heel veel doorgeschoven wordt naar de gewone burger. Die moet dan zijn huis renoveren binnen de 5 jaar nadat hij het aankoopt. Dat is wel gemakkelijk om dat al aan de mensen op te leggen. Ik koop maar een elektrische wagen, dat is nog altijd bijzonder duur. Mensen worden eigenlijk een beetje toch aan hun lot overgelaten. Ja.
En dat is voor Amber en haar generaties, om dat nu allemaal eventjes op te lossen en op te vangen en betalen?
Ja, dat is wel schandalig, vind ik hoor, hoe dat ze zo van die maatregelen nemen, mensen verplichten om... inderdaad dure elektrische auto's te kopen, zonder zelf eens te kijken naar wat doen wij. Subsidiëren van niet alleen fossiele brandstoffen, maar ook in de petrochemie, die fabriek Ineos die in Antwerpen eraan komt. Heel vervuilend. Die nog altijd op heel... ja, outdated technologie werkt met plastic. Hè? Dus plastiekmaakbedrijf, hè, op schaliegas.
Maar hoe zou jij het willen zien?
Hoe zou ik het willen zien? Wanneer... ze zeggen van ja, veranderen naar elektrische auto's. Ik denk dat het belangrijker is om alternatieven te voorzien, bijvoorbeeld. Dat jongeren ook het idee hebben van, ik wil op vakantie, ik kan daarvoor de trein nemen. Dat is zo'n discussie die ik ook wel voer met mijn vrienden. Als we op vakantie gaan, wil ik wel liever een duurzaam alternatief nemen. Maar dat is vaak heel duur. Voor jongeren ook... die nog niet het kapitaal hebben, geen goed betaalde voltijdse job, die zijn nog aan het studeren, studentenjobjes, dan is het moeilijk om vele euro's neer te leggen voor iets gewoon voor het klimaat.
Dat je dat zou willen doen, maar eigenlijk kan je,
ja,
niet, kan
hè,
je
dat
niet betalen.
Ja, dat het alternatief veel goedkoper is. Hè? Als je voor 50 euro naar Barcelona kan vliegen, of naar Rome kan vliegen, maar voor 300 euro de trein zou moeten nemen, of meer, dan is de keuze voor jongeren snel gemaakt. En dat klopt inderdaad ook niet, hè? Want het gewicht van de uitstoot van een vliegtuig is zo veel groter. Ja.
Dus eigenlijk zeg je, neem die subsidies en geef dat dan aan mensen die elektrische auto willen kopen nog meer privé dan, niet als bedrijfswagen, want een privé, dat dat ook kan gekocht worden. Of dat als mensen privé zonnepanelen, of als ze toch moeten renoveren binnen 5 jaar, geeft dat extra renovatiepremies, zodat dat ook kan gedaan worden. Want op dit moment is het, als je voor 300.000 euro woning wil kopen, moet je al 20% al opzij leggen voor de renovatie. Ja, dus je koopt dan nog maar eens voor 240.000, 250.000 euro. Tuurlijk. Om je renovatie nog te kunnen betalen, omdat dat ineens moet.
Maar het eerste punt dat Amber heeft aangeraakt, het gaat er niet om zoveel mogelijk fossiele auto's te vervangen door elektrische. Dat is iets wat de auto-industrie natuurlijk graag zou zien, want dan gaan ze weer heel veel geld kunnen verdienen. Maar dit is mooi om te illustreren wat Amber zegt. We moeten naar een system change wat de mobiliteit betreft. De alternatieven voor de auto, die moeten ontwikkeld worden. En dat wil zeggen dat de trein, het openbaar vervoer, de fietsinfrastructuur, dat moet ontwikkeld worden. En daar heeft deze Vlaamse regering in haar klimaatplan ook geen oog voor gehad. We moeten meer bij elkaar gaan wonen. We moeten stoppen, betonstop, hè, met verkavelingen in de wei. Hè. Ja, als je daar mensen uitnodigt om een woning te kopen, dan zijn ze wel afhankelijk van een auto om hun verplaatsingen te doen, om hun kinderen naar school te brengen, om hun kinderen naar de jeugdclub te brengen, enzovoort, enzovoort. Je veroordeelt die voor voor een paar tientallen jaren tot het statuut van taxiouder. Hè. Maar als je de mensen uitnodigt om in de stad te gaan wonen, als je de steden aantrekkelijk maakt, we hebben al over het blauw in de stad gesproken, ook meer groen in de stad, meer speelplaatsen, meer ruimte voor de, meer veiligheid ook voor de verplaatsingen van de kinderen.
Dan komt er vanzelf, zeg je.
Ja, en dat is iets waar de Vlaamse overheid een grote rol in kan spelen, samen met lokale overheden. En een ander voorbeeld waarbij dat deels aanraakt, waarbij men nu de verantwoordelijkheid doorschuift naar de burger, dat is isoleer je woningen. Wel, in ons boek pleiten we voor een klimaatbank naar Duits voorbeeld. Daar heeft men een bank die opgericht is na de Tweede Wereldoorlog, toen ongeveer heel Duitsland plat lag, hè, om de wederopbouw te organiseren, heeft men een banksysteem ontwikkeld. En datzelfde banksysteem gebruikt men nu om die omslag naar duurzame woningen mogelijk te maken. Zodanig dat burgers dat zelf niet moeten doen, maar ze kunnen een beroep doen op die bank om de nodige kosten te maken om die woningen te isoleren, klimaatrobuust te maken. En die bank zorgt er dan voor dat de investering die zij doet, niet de burger, dat ze die geleidelijk aan terugkrijgt, dankzij het feit dat er veel minder kosten moeten gemaakt worden voor energie, dankzij die renovatie. Hè.
Ja.
En dat... En op dit ogenblik is de Belgische overheid eigenaar van de bank Dexia. Belfius. Vroeger Dexia, maar ja. Belfius nu genaamd. Zij kan die bank de opdracht geven om te doen wat de Bank voor Wederopbouw
in Duitsland
doet. Dus u zegt
concreet dat de regering zo, of Vlaamse regering zou kunnen zeggen, hier is de bank, we zorgen dat wij zelf eigenlijk de renovaties bekostigen, omdat wij dan op een andere kant toch wel gaan besparen.
Dat is een toepassing van het principe van de derde betaler. Je betaalt zelf niet, maar het is die bank die dat betaalt. De bank die dan haar investering recupereert, zoals gezegd, door de winsten die men de volgende jaren maakt, dankzij die renovatie, dankzij die isolatie. En we kennen dat derde betalersysteem een beetje in de medische...
Ik ken dat niet, dus voor mij is dat
toch,
niet.
Waarschijnlijk wel, want je bent ook lid van een ziekenfonds, neem ik aan.
Ja.
En bepaalde uitgaven moet jij zelf niet doen. Dat doet het ziekenfonds voor jou, rechtstreeks. Als je een medisch dossier bij je huisarts hebt, betaalt het ziekenfonds voor jou het grootste deel van de kost daarvoor.
En zoiets kan je opzetten voor de eigenlijke renovatie of vergroening?
En dat moet België niet uitvinden. Dat hebben de Duitsers. En we kijken heel dikwijls naar Duitsland als voorbeeld voor ons land. De Duitsers hebben dat al op punt gesteld. En die hebben daar honderdduizenden woningen mee klimaatrobuust gemaakt. En ze hebben honderdduizenden jobs gerealiseerd in de bouwsector voor die renovatieopdracht. Want dat is dus belangrijk, dat die zorg, dat die sociale zorg er ook is. Hè. We pleiten voor het stoppen van subsidiëring van fossiele energie, maar we moeten de vakbonden betrekken bij hoe dat we dat aanpakken.
Ja.
Want de mensen die in die fossiele energiesectoren te werk gesteld zijn, die moeten een inkomen hebben om hun gezin een menswaardig leven te bieden. En die moeten dus...
Dus je zegt, de ene industrie gaat overvloeien naar de nieuwe industrie, die eigenlijk zorgt voor de vergroening in plaats van vervuiling.
Er is een mooi voorbeeld in de staat Noord-Dakota in de Verenigde Staten, hè, gerealiseerd onder Trump, een grote ontkenner van de klimaatcrisis. Maar daar ziet men dat heel wat mijnwerkers in de kolenindustrie, dat die omgeschoold zijn geworden tot installateurs van zonnepanelen. En dat is daar gerealiseerd, ondanks die president die klimaatontkenner is.
Ondanks, en wij pleiten, niet dankzij.
En wij pleiten ervoor dat de overheden een regisseursrol opnemen om dat te vergemakkelijken. En dat ze daarvoor volop ook de vakbonden inschakelen om te zien hoe dat op de best mogelijke, op de meest sociaal verantwoorde manier kan.
Ja, zeer interessant, want uiteraard weten wij dat Trump de koolmijnen ging terugopenen om zijn stemmen te ranselen.
Ja.
Maar goed,
niet gelukt. Ondanks zijn beleid in die periode hebben dankzij de inspanningen van bedrijven, van steden en van staten in de Verenigde Staten, heeft men de kaart van de klimaatadaptatie en de klimaatmitigatie zeer sterk getroffen. Dus het mitigeren, het verzachten van die klimaatcrisis door investeringen in de toekomst, investeringen in duurzame energievormen en het loslaten van de fossiele energie van de vorige eeuw. Dat behoort tot de geschiedenis, dat behoort niet tot de toekomst, de fossiele industrie.
Ja. Heel goed. Ik kom dan ook eventjes terug op jullie boek. Eigenlijk is dat een heel mooie verzameling van 170 verhalen, versierd door de tekeningen van
Muze.
Is jouw dochter.
Ja, absoluut. Ja.
Hoe oud is zij?
20. Muze is 20, ja.
Ja, en kijk eens aan, wat een mooi artistieke talentje is dat ook. Hè? Dus we hebben... als je kijkt naar de boek, is alfabetisch geschreven. Ik zou zeggen, ik kijk maar eens hier een stukje. Gaat het over Extinction Rebellion? Dat is iets voor Amber?
Ja, Extinction Rebellion. Ja, dat is een organisatie, zo'n beetje zoals Youth for Climate. Een organisatie die zich inzet voor het klimaat. Wat wel interessant is, is dat die zo geen kopstukken hebben. Het is een organisatie die... niet echt met leiders werkt. Ze beslissen alles samen. En ze doen ook wel zo extreme acties. Hè? Extreem, ik zeg dat niet op een negatieve manier, maar verregaande acties. Hè? Ze hebben zo... In Brussel is een keer een sit-in gedaan. Dat ze echt dagen aan een stuk ergens hebben gezeten om aandacht te vragen voor het klimaat. Dat is dan wel hardhandig. Geëindigd door de politie, weet ik.
Doe je soms ook mee aan dat soort...
Ik ga niet zo heel
sit-ins
veel.
Of...
Ik ben ook niet de grootste activist op dat vlak. Ik praat er misschien liever over dan dat ik ga doen. Ik heb ook gewoon veel te doen. Maar ik kan dat wel heel hard bewonderen. Dus ik vind het wel fijn dat zij daar toch de echte ernst van inzien. En daar... Ja. We gaan acties voor nemen, want er is ook bijvoorbeeld toen dat de klimaatspijbelaars begonnen veel commentaar geweest van ja, waarom moeten jullie hiervoor spijbelen voor school? School is toch belangrijk? Kunnen jullie dat niet op zondag doen of op zaterdag, woensdag namiddag? En dan vond ik het antwoord van die jongeren ook wel heel goed. Van ja, dan heeft het ook niet de impact die het zou hebben als dat we nu echt gaan spijbelen voor het klimaat. Eigenlijk gaan staken. Jongeren kunnen niet echt staken. Iedereen heeft het stakingsrecht, maar je mag niet echt spijbelen van school. Dus ze vonden wel een sterke actie om dat dan toch tijdens de schooluren te doen. Ik denk dat het daardoor ook wel de aandacht heeft gekregen die het verdient.
Het is ook wereldwijde impact geweest,
ja,
eigenlijk.
Zeker.
Hè? Vind je dat ook, Ilse, dat de kinderen voor hun eigen... Dat hebben we kunnen doen.
Zeker, zeker. Muze, de illustrator van het boek, zat in het middelbaar. En in de school waar ze zat, Pius 10 in Antwerpen, leefde dat ook heel fel.
Dus
zij is verschillende keren op een donderdag gaan spijbelen om te gaan betogen in Brussel, samen met haar vriendinnen. Er zijn ook nog foto's van haar... van haar zelfgeknutselde paneel dat ze mee had gebracht. Dus ja, allee, dat is een
stukje... En wat vond jij daarvan?
Dat is een stukje burgerlijke ongehoorzaamheid, vind ik. Maar de belangrijkste... ons stemrecht of onze sociale zekerheid, dat is er allemaal gekomen door een stuk burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus ik denk dat ook een oplossing van de klimaatcrisis waarin dat we nu zitten, dat ook getoond moet worden op straat en dat mensen ook moeten laten zien aan de overheid, aan de beleidsmakers, van kijk, hier moet een oplossing komen en Gelle moet ook mee. Het is te vrijblijvend als ieder zijn eigen oprit zou ontharden. We hebben echt een omwenteling nodig. En daar de aandacht voor vragen via betogingen en stakingen en schoolstakingen, dat vind ik echt wel gerechtvaardigd.
En alle kleine en grote acties of zaken helpen, zou ik zeggen, Hugo?
Ja, in december 2018 waren we met 75.000 mensen op een zondagnamiddag in Brussel om te betogen voor het klimaat. Heel breed, mensen van jeugdbewegingen, mensen van vakbonden en zo. Het antwoord van de politiek was nil. Maar dan heb je de actie van de scholieren die spijbelen, 2019. En plots komt er dan een Europese commissie aan het woord, die een Green Deal ontwikkelt. En dan volgt de president van China, die zegt, ja, tegen 2060 gaan wij ook klimaatneutraal worden. Je ziet wat die actie van burgerlijke ongehoorzaamheid teweeg brengt, in tegenstelling tot de brave zondagnamiddag betoging. En zoals Ilse zegt, grote ontwikkelingen in de menselijke geschiedenis, die zijn altijd gerealiseerd door daden
jongeren
van burgerlijke ongehoorzaamheid, door het negeren van de vigerende wetten, omdat de vigerende wetten alleen maar het status quo huldigen. En we moeten juist het veranderen. Het systeem moet anders. En dat doe je dan onder meer door zo'n acties. En ik vind het wel bijzonder ook dat een van de enthousiastelingen van Extinction Rebellion, dat prinses Esmeralda is, de dochter van een Belgische koning, Leopold III, die meegedaan heeft aan acties van Extinction Rebellion in Londen. En die ook snapt dat er systeemverandering nodig is. En het maakt ook duidelijk dat eigenlijk alle mensen zoveel mogelijk zich daar voor die verandering moeten inzetten. Rijk, arm, mensen van aristocratische, koninklijke afkomsten. Trouwens, ja, dat moet ook gezegd, onze koning is daar ook niet ongevoelig voor de boodschap van de jongeren. Heeft dat in zijn kerstboodschap ook naar voren gebracht als reactie. En onderscheidt zich dan op een positieve manier van heel wat politici die zeggen, jongeren, studeer, ga naar school en zorg dat we binnen 20, 30 jaar, dankzij jullie wetenschappelijk onderzoek, de nodige maatregelen kunnen. Ja. Maar dat, zo gaat het niet.
Zo gaat het niet.
Niet werken, zeggen niet ik, maar klimaatwetenschappers. Ja.
En de tijd hebben wij niet meer. Nee. We zeggen, we hebben een ene planeet, dus onze thuis. We moeten daarvoor zorgen. En klimaat moet gered worden en ons aarde. En jullie boek is daar ook aan bijdragen, aan bewustmaking van wat is er hier gaande en wat moet er eigenlijk nu gebeuren en waarom en hoe. Ik wil jullie ook bedanken dat jullie vandaag zijn hier gekomen. We hebben nog veel te bespreken, maar ik zou zeggen, wie weet, bij die tweede, derde druk kunnen we terug samenkomen.
We zijn al aan de derde druk intussen.
Ah, voilà. Ja. Kijk eens aan. Dan, tiende druk zal er ook nog komen dan. En dan komen jullie dan terug. Hè. Ja. En wie weet, Hugo, heb je dan nog overkleinkind dan?
Ja, dat hangt van aan, braaf. Hè. Ja.
Nee, ja. Dat moesten we nu niet gaan zeggen, maar wie weet, dat heb ik hier dan misschien vier generaties de studio. Bedankt voor jullie komst. Ik vond dat heel fijn om vandaag met jullie gedachten te gaan uitwisselen en praten over het boek ABC van het Klimaat van het Boekencafé. Mm-hmm. Hugo en Ilse van Dienderen en Amber Paris en Seca Dobridge. Checking out.
Dit was een aflevering van Op de Sofa met Seca, de podcast van Boeken.café met Seca Dobridge. Volg onze podcasts op boeken.café/radio of via je favoriete podcastkanaal. Alle boeken die ter sprake komen in onze podcasts zijn natuurlijk beschikbaar op boeken.café. Volg daar je favoriete auteurs en boeken en maak rechtstreeks contact met de auteur en met andere lezers. Je krijgt bovendien gratis verzending vanaf €30 en een gratis boek voor elke aankoop vanaf €50.